De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Tom Maas.
Goedenacht en welkom bij Hemelsbreed. Straks horen we de eerste aflevering van een nieuwe serie getiteld Ons soort boeddhisme. En komen van alles te weten over de heropleving van het boeddhisme in Mongolië. Maar eerst hebben we aandacht voor kinderen. Want in een aantal vestigingen van de Flevo Meerbibliotheek geeft Gerda Schaap mindfulness trainingen aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Het gaat om een vrij toegankelijke activiteit die bedoeld is als eerste kennismaking. Ik nam vorige week een kijkje bij zo'n bijeenkomst in Emmeloord en ik vroeg aan Gerda of mindfulness training aan kinderen een speciale aanpak vereist. Maar eerst een impressie van de training zelf, waarbij geoefend werd met behulp van een klankschaal.
Wie weet wat dit is?
Dat is zo'n ding om kruiden
mee. Ja, dat heb ik vaker gehoord. Zo'n stampding, hè?
Zo'n
ja.
Bijzel.
Wauw. Dat is wel. Ja. Wie weet het? Het lijkt er wel heel erg op. Ja, mama.
Een klankschaal.
Een klankschaal. En die maakt dus
geluid.
Oké. Okay. En weet je wat er zo bijzonder is aan een klankschaal? Dat vind ik altijd. Die maakt een heel lang geluid. Heel lang. Ik hoor hem nu nog.
Nog steeds.
Nog steeds.
Nog steeds.
Ik hoor hem niet alleen, maar ik voel hem zelfs een beetje.
Ik hoor er nou niet.
Oké. Okay. Wat we nu gaan doen is... Het is best moeilijk hoor. Ik ga zo meteen een geluid maken, hiermee. En ik wil dat je zo meteen, als je het geluid niet meer hoort, dat je dan een vinger omhoog doet. En dan weer naar beneden. Ja? Zullen we dat proberen? Ik wil graag van jullie weten of je ook iets kan vertellen. Wat vond je hier nou van? Was het makkelijk of moeilijk of lastig of leuk? Jij wil er wat over vertellen. Kun je er wat over zeggen?
Nou, een beetje lichter, een beetje makkelijk, een beetje moeilijk en leuk.
Wie kan er nog meer over zeggen? Hoe vond jij het?
Ik vond het wel leuk.
Ja. En het was ook wel grappig, zo van dat als je denkt dat je het niet hoort, dan steek je vinger op, omdat dat je denkt dat je het niet meer hoort. En dan moet je gauw je vinger weer naar beneden doen, want dan hoor je het weer.
Ja, precies. Nou, echt heel goed. Wat heb je dat goed uitgelegd? Oké, wat wil jij daarover zeggen?
Ik werk er druk van.
Ja, werk je er druk van? Ja.
Dat
en
kan
was
ook.
Dat, is dat, weet je wat het is, denk ik? Zit jij ook op een sport of doe jij ook, heb je ook hobby's? Wat voor sport doe jij?
Ik doe zelf aan badminton, maar okay. Ik wil graag op vlieren.
Vlieren, oh leuk. Hey, en badminton, zit je daar al lang op?
Ik won het tweede jaar op mijn werk.
Oh, dat is best wel lang. Hey, en de eerste keer dat jij op badminton zat, kon je het toen gelijk heel goed? Of moest je toen even wat leren?
Ik moest wel de greep leren, want ik hield mijn vingers zo. Ah. En als je zo je vinger doet en als je zo kan, dan je vinger.
Heb je wat geleerd?
Dus dan heb je wat geleerd. Was dit de eerste keer dat je mindfulness deed?
Ja.
Ja, en dan is het nog best moeilijk. Dus hoe vaker je het doet, hoe meer je leert en hoe makkelijker het wordt. Dus zo gaat het, net als bij sporten. Oefenen, oefenen, oefenen.
Gerda, mindfulness met kinderen, hoe is dat ontstaan?
Hoe dat ontstaan is? Bij mij of in het algemeen?
Bij jou bedoel ik.
Oké, nou, ik heb zelf een gezin met 3 kinderen. En ik heb ervaren dat het eigenlijk best wel heel druk was. En dat je van hot naar her ging en dit even regelen en dat even regelen. En toen kwam ik in contact of eigenlijk in aanraking met mindfulness voor volwassenen. En dat vond ik heel erg leuk en ook goed voor mezelf. Omdat ik zelf ook een druk leven heb, zoals iedereen tegenwoordig. En toen dacht ik, dit is eigenlijk misschien wel heel erg laat voor mij. Misschien moeten we daar toch even wat eerdere aandacht aan geven. En ik denk dat kinderen in de basisschoolleeftijd heel erg openstaan voor hele mooie dingen die volwassenen ja, misschien een beetje angst voor hebben of een beetje gek vinden. En kinderen staan daar wat meer onbevangen in, zeg maar. En ik denk dat als de basis bij de kinderen gelegd is en dat ze daarmee oefenen, dat het op een hele speelse manier gaat, dat ze daar in hun volwassen leven ook heel veel baat bij hebben. En zo is dat ontstaan.
En je doet het hier op een plek die heel vrij toegankelijk is. Hè? Want ze kunnen gewoon komen en ze kunnen ook wegblijven.
Ja, en dat vind ik ook heel erg belangrijk. Ook juist omdat dit een ruimte is waar ook veel mensen of veel kinderen zijn. En daar gaat het juist om. Dat je oefent met de geluiden en met de drukte om je heen. Als je je af gaat sluiten en je gaat een kamer opzoeken om deze oefeningen te doen. Ja, daar heeft niemand baat bij. Dat is fijn voor jezelf om even de rust te hebben. Maar juist het omgaan met de geluiden die je hoort. Met de mensen die praten. Maar ook met je eigen drukte van binnen. Dat je daarmee leert omgaan. En dit is toegankelijk voor iedereen. En iedereen mag aanschuiven of weer weggaan.
Maar het grappige is dat je zou denken dat je juist misschien beter kunt beginnen in stilte. En dan later die drukte opzoeken om te oefenen.
Ja, dat zou kunnen. Maar daar kun je voor kiezen. En dit was een hele mooie mogelijkheid om kennis te maken ermee. En dan maakt het niet zoveel uit op welke plek dat is. En juist omdat hier veel kinderen komen, dan komen er veel kinderen in aanraking met mindfulness.
Vraagt de aanpak met kinderen om iets anders dan met volwassenen?
Ja, in ieder geval dat je op het niveau van kinderen gaat zitten en hun belevingswereld, hè, met sprookjes of met verhalen. En kinderen kunnen vaak heel goed uitleggen wat ze voelen of hoe iets voelt. En volwassenen zijn dat al een beetje kwijt, zeg maar. En daar leer ik juist ook weer van. Oh, dus dat voelt zo voor jou. En dat is juist heel mooi. De woorden van de kinderen, hè, leren de volwassenen eigenlijk heel veel van hoe dat nou eigenlijk is. En dan begrijp je het. Ook voor jezelf.
En het woord mediteren is niet één keer gevallen?
Nee. Maar dat doe ik ook eigenlijk heel erg bewust. Want het heeft wel een bepaalde klank. En ik wil eigenlijk toegankelijk zijn voor iedereen. En ik denk ook dat het goed is voor iedereen. En dan wil ik het niet een stempeltje geven. Het zijn gewoon hele leuke oefeningen, spelletjes. Ja, en dat is het.
En je moedigt ze tussendoor voortdurend aan?
Ja. Daar geloof ik ook echt in. En ook al lukt het niet, dan is het nog goed dat ze er zijn. Want ook als je maar aan de zijkant gaat zitten en je kijkt, dan leer je zoveel. En alle kleine dingen die kinderen doen, die hebben ook echt iets positiefs nodig. Want ze doen zo hun best. En ik geloof echt dat zij allemaal vandaag hun best hebben gedaan. En dat heeft positieve woorden nodig. Ja.
Gerda Schaap was dat. Voor meer informatie over haar trainingen kunt u terecht op onze website. Het hedendaagse westerse boeddhisme heeft zo zijn eigenaardigheden. Het is beslist anders dan het Oosters boeddhisme en de kenmerkende verschijnselen zijn ook niet echt terug te vinden in de zogeheten oorspronkelijke teksten. Paul van der Velde is hoogleraar boeddhisme en hindoeïsme aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij heeft er een studie van gemaakt en zal de komende weken een paar eigenaardigheden van het Westers boeddhisme onder de loep nemen. Vandaag gaat het om de lineage, de stamboom die de leraar met de Boeddha verbindt. Maar hoe werkt dat eigenlijk?
In het boeddhisme, zeker in het boeddhisme in het Westen, wordt een enorme waarde gehecht aan de directe afstamming van de leer van de Boeddha. Je moet aan kunnen tonen dat je via jouw leraren teruggaat op de Boeddha zelf. En daarmee op de Boeddha's voor de Boeddha. Dus je moet aantonen dat er een lijn is waardoor jij met recht spreekt, dat je in die traditie zit.
Ja, en dat doen ze met verven hier in het Westen. Want ik heb hier liggen de litanie van de transmissie van Mahakarunachan. Mm-hmm. Die begint zo'n stuk of 8 Boeddha's voor de Boeddha. Ja. En dan helemaal door tot, ja, het zit in een boekje, tot ja. Te Ching. Dat is ja. Dus de leraar van Ton Lathouwers. Ton Lathouwers zelf ontbreekt nog. En André van der Braak helemaal. Dan hebben we hier Karma Kadjoe. En die begint met Tilopa op 988. Die slaan wat over.
Ja, die slaan wat over, maar dat lijkt maar hoor. Want Tilopa zit ook weer in een lijn die weer daarvoor zit. Hè, de Dalai Lama, zoals we die nu kennen, is dan de huidige is de 14e Dalai Lama. En de eerste heeft nooit geweten dat die Dalai Lama was. Dat was een neefje van Tsongkhapa. Maar daarvoor was de Dalai Lama aanwezig. Althans, Avalokiteshvara, de Bodhisattva, was aanwezig in de vorm van koning Tsongtsen Gampo. Daarvoor in de vorm van een aap die naar de Yalung-vallei kwam. Dus die lijnen gaan daarvoor nog verder terug.
Tot de apen aan toe?
Tot de apen aan toe. Ja, in Tibet is er een scheppingsverhaal van een aap. Ja, dat klopt.
Ja, ja, ja. Oh, is dit vergelijkbaar met onze stamboom, zeg maar, dat we ons mythisch terugrekenen tot Adam en Eva?
Het is vergelijkbaar. Adam en Eva waren in contact met God zelf, is dan de gedachte. En wij zijn daar uiteindelijk de afstammelingen van. Nou loopt hier natuurlijk niet per se een genetische lijn, maar een soort, ja, hoe moet je het zeggen, spirituele genetica of zo. Hè? De ene kan zijn lijn terugvoeren op de andere via. En dat is in het boeddhisme al vrij vroeg een belangrijke kwestie. En dat is heel merkwaardig. Want bij de Boeddha zelf kun je dit eigenlijk niet terugvinden. De Boeddha zelf, Mahaparinibbana Sutta, hoewel die tekst eeuwen na de dood van de Boeddha waarschijnlijk is geschreven, dus hoe betrouwbaar is die tekst? Maar daarin vraagt Ananda op een gegeven moment hoe dat nou voortaan moet. En dan zegt de Boeddha eigenlijk, de leer zal de autoriteit zijn in de praktijk en niet zozeer een persoon. Hij wijst geen opvolger aan. Toch is dat ontstaan. Toch is dat gekomen. Dat ontstaat is niet zo vreemd. Maar we weten natuurlijk niet wat de Boeddha daar zelf van gevonden had. Daar kun je gewoon niet meer bij, dat weten we niet. Maar ja, wat weten we over de Boeddha? Dat is maar heel weinig eigenlijk.
Nou ja, dat hoeft dus blijkbaar ook helemaal niet om het boeddhisme te laten floreren.
Nee, dat hoeft niet. Hè. De Boeddha heeft het boeddhisme ook niet gesticht. Dat doen meestal de eerste generatie leerlingen doet dat. Hè. Die maken daar een systeem van. Hè. Dat is altijd, hoe blijft een inspirator, hoe blijft het gedachtegoed aanwezig? Eerste generatie goede managers, dan heb je dat. En de Boeddha zelf zegt natuurlijk wel, en dat wordt in de Pali-teksten ook wel gewoon gezegd, dat hij spreekt over voorgangers.
Dat gaan in de voetsporen van de betekenis van transmissie. Vertel daar eens wat over.
Ja, het is iets wat in de loop van de geschiedenis van het boeddhisme is ontstaan. Die transmissiekwestie. En het is eigenlijk een hele lastige kwestie. Het is er op een bepaald moment, die is leerling van die.
Maar waarom hier in het Westen is het ook zo belangrijk? Hè? Want die transmissiekwestie, dat was bijvoorbeeld bij Rins Ritskus toch een van de hoofdzaken van waar hij over gestruikeld is.
Ja. Ja, het wordt hier heel wezenlijk geacht. En dat is een beetje merkwaardig. Als boeddhisme dan geen religie is, hè, wat hier zo vaak wordt gezegd, dan zou je denken, nou, waarom is dit nou zo wezenlijk? Het heeft toch heel sterk te maken met een autoriteitskwestie. Als iets oud is, als iets in een traditie past, is het in het Westen waardevoller. Dat vinden we. Terwijl dat iets oud is, wil niet per se zeggen dat het ook goed is. Vrouwenbesnijden gaat op de prehistorie terug. Nou, je weet wat we daarover denken. Daarvan kun je nou echt tonen dat het beren oud is. En dat is toch niet iets wat we nou naar willen volgen, omdat het zo oud is. Terwijl dat aantoonbaar is. Maar dat heeft te maken met toch de altijd op de achtergrond spelende gedachte dat iets wat oud is, authentiek is. Dichter bij een soort kernwaarheid komt. En daar leven wij mee. Dus vandaar dat zo belangrijk wordt geacht.
En die autoriteit van die leraar, hoe zit het daarmee? Want daar hechten wij ook ontzettend veel waarde aan, terwijl wij als Hollanders zeker ontzettend plat zijn. Ja. In de zin van democratisch.
Ja, ja, dat is zeker zo. We zijn heel plat wat dat betreft. En dan speelt opeens een heleboel autoriteit. Ik denk dat daar ook ronduit in speelt dat het nog zo nieuw is in het Westen. We hebben nog geen ervaring met zich misdragende monniken. Nou, het begint een beetje te komen, maar we hebben dat nog niet zo hevig als dat met het christendom hebben. Maar Amerika ligt wat dat betreft wel een aantal jaren voor. Daar heb je jongeren die klagen dat ze misbruikt zijn, ook in boeddhistische kringen. Daar heb je ook jongeren die zeggen tegen hun ouders, ik moest van jou altijd mediteren. Hè, wat in Nederland nog veel minder speelt, maar dat ga je krijgen. Tuurlijk gebeurt dat. Dat soort zaken. We zijn mensen uiteindelijk, dus dat gaat zo. Pubers moeten zich verzetten tegen hun ouders, dat hoort zo. Dat is transmissie, dat is lineage. I'm really lucky to study Buddhism because last life I planted good seed. Now in this
Volgende week bestuderen we in ons soort boeddhisme de positie van vrouwen in het boeddhisme. Zouden die ook zo gelukkig zijn als zojuist in het lied werd gesuggereerd? Sinds ook in Mongolië in 1990 het communisme ten val kwam, is er sprake van een opmerkelijke renaissance van het boeddhisme in dat land. Channing Halbertsma, kersvers hoogleraar Oost-Azië-studies in Groningen, heeft die ontwikkeling van dichtbij meegemaakt. Net als ICT'er Guido Verboom. Fred Galis sprak met beide heren over hun ervaring in Mongolië, dat onbekende land in Centraal-Azië. Om te beginnen, Channing Halbertsma.
Ik was in Mongolië werkzaam voor het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken. En ik runde het ambassadekantoor in Ulaanbaatar.
Maar jij was de eerste vertegenwoordiger van Nederland, hè, in Mongolië?
Ja, we hebben al lang diplomatieke relaties tussen Nederland en Mongolië. Maar er was nooit een aanwezigheid van een diplomaat in Ulaanbaatar zelf. Hè. De ambassade in Peking is geaccrediteerd voor China en voor Mongolië. Dus de diplomaten zaten altijd in Beijing en bezochten Mongolië op zijn tijd. Maar sinds 2008 hebben wij daar een kantoor. En ik heb dat kantoor mogen openen en de eerste 4 jaar daar als een Nederlandse diplomaat Nederland mogen vertegenwoordigen.
Maar had je het dan druk?
Drukte in Mongolië is altijd heel seizoensgebonden. Hè? Veel mensen komen in de zomer omdat het in die winter zo verschrikkelijk koud is. Hè? Dus mensen zijn geneigd om dan in die korte warme zomer te komen. Ik moet wel zeggen dat het steeds drukker werd. Hè? Dat die enorme economische groei die we in Mongolië zien nu, hè? De snelst groeiende economie op aarde op het ogenblik, dat die inderdaad betekende dat eigenlijk al die vertegenwoordigingen steeds meer mensen gingen aannemen, steeds meer programma's gingen voeren en het inderdaad dus steeds drukker kregen.
Nou, is er net een ruzie uitgebroken tussen Mongolië en Nederland over, ik zou bijna zeggen, typisch een belastingverdrag. En voor zover ik begrepen heb, mocht de staatssecretaris ook niet op bezoek komen om dat verdrag nog te redden.
Nederland en Mongolië hadden een belastingverdrag, hè, ter voorkoming van dubbele afdracht van belasting. En dat betekende dat veel van de mijnbouwbedrijven in Mongolië onder een Nederlandse registratie daar opereerden. Op papier was Nederland zelfs na China de grootste investeerder in Mongolië. Maar dat zijn natuurlijk bedrijven die niet Nederlands zijn, die internationaal opereren, maar dus onder een Nederlandse registratie in Mongolië mijnbouw plegen. En op een gegeven moment heeft Mongolië gezegd, dat verdrag dat kost ons te veel belastinginkomsten, en heeft Mongolië dat verdrag opgezegd. En die bedrijven zoeken nu andere technische routes om in Mongolië te opereren.
Maar die bloei, dat gaat dus om het exploiteren van ruwe grondstoffen.
Ja, die groei is eigenlijk volkomen op grondstoffen gebaseerd. En dan hebben we het over koper en steenkool, goud natuurlijk. Maar ook wat meer strategische grondstoffen, zoals zeldzame aarde. Hè. Een goedje wat ons door de 21ste eeuw moet gaan helpen. Hè. Het zit in iedere telefoon, het zit ook in allerlei vormen waarmee duurzame energie wordt opgewekt. En dat zit er ook in kleine hoeveelheden, maar genoeg om interessant te zijn. Maar het moet nog allemaal eigenlijk geëxploiteerd worden. Hè. Het is een enorme belofte die daar in de bodem zit. En daar groeit die economie nu met getallen waar we hier in het Westen alleen maar van zouden kunnen dromen. Hè. 17%, 12%, 15% per jaar. Maar allemaal op een belofte van dat die grondstoffen geëxploiteerd gaan worden.
Mongolië is eigenlijk een relatief nieuw land. Hè? Pas onafhankelijk sinds 1911. En tot 1991 was het eigenlijk een communistisch land. Hè?
Ik denk dat de meeste mensen zullen bij Mongolië eigenlijk denken aan dat enorme wereldrijk van Genghis Khan. Hè? Maar het is waar, daarna is dat enorme wereldrijk eigenlijk in verval geraakt. Is Mongolië terechtgekomen in de Manchu-Qing-dynastie van China, hè, de laatste keizerlijke periode, waar het als buiten Mongolië een provincie was, totdat dat Manchu-rijk uiteenviel in 1911 en Mongolië zijn kans schoon zag om de onafhankelijkheid uit te roepen. Nou, dat duurt dan nog even voordat ze dat werkelijk de facto georganiseerd hebben. Hè. Dit is een beetje de jaren 20 van de 20ste eeuw. Wordt die onafhankelijkheid eigenlijk bekrachtigd doordat Mongolië het communisme aanneemt. Een keuze die misschien ook wel heel strategisch was, want daarmee ontsnapt het aan die voormalige keizerrijk van China waar het in zat, dan komt het eigenlijk bij een andere keizerrijk terecht, hè, de Sovjet-Unie. En daar neemt het niet deel in als een republiek, maar het behoort wel tot de Sovjet-Unie's invloedssfeer. Het wordt eigenlijk een satellietstaat van Moskou, de tweede communistische staat ter wereld na Rusland. En dat is het inderdaad tot aan 1990, als communisme ook daar afbrokkelt en in 1990 demonstranten het plein van Soegbater, het grote plein in Ulaanbaatar, vullen en hervormingen eisen. En dan gaat het eigenlijk heel snel. En op alle gebieden vinden dan enorme hervormingen plaats, enorme turbulentie in de samenleving en wordt er een nieuw Mongolië geboren dat daadwerkelijk onafhankelijk is en nu zelfs economisch meer onafhankelijk begint te worden.
Mongolië was natuurlijk een boeddhistisch land, hè, in een Tibetaans-boeddhistische versie. En het heeft er nogal onder te lijden gehad, hè, tijdens de communistische periode.
Er zijn eigenlijk hele grote bloeiperiodes geweest in Mongolië. En dat is allemaal teniet gedaan toen Mongolië het communisme heeft omarmd en in de jaren 30 eigenlijk een soort hervorming heeft doorgevoerd van de staat, een staat die heel erg op boeddhisme was gestoeld, hè, waar boeddhisme ook een hele kernrol eigenlijk had binnen de staat. En dat werd dus nu door een communistische partij overgenomen die rücksichtloos kloosters, brandschatten, monniken verbannen heeft, vermoord heeft of gedwongen heeft andere beroepskeuzes te maken, zou je haast zeggen. En dat is heel rücksichtloos gedaan. Er is heel weinig meer van boeddhisme eigenlijk terug te vinden in Mongolië in termen van kloosters of van collecties. Hè. Er is werkelijk gebrandschat in de jaren 30 en er is heel veel verwoest en vernield en daardoor ook verloren geraakt. Daarna 1990 gaat eigenlijk heel Mongolië op zoek naar haast een nationale identiteit. Hè. Genghis Khan, ook verbannen en verboden in de communistische periode, wordt omarmd, hè, als de grote grondlegger van het Mongoolse Rijk en van de Mongoolse identiteit. Maar boeddhisme is daar ook zo'n vorm van. Hè. Men is erg op zoek naar wat boeddhisme betekent voor de staat, maar ook voor het individu. Maar men weet eigenlijk niet meer zo goed waar dat in te vinden. Hè. Er is zoveel verloren geraakt dat men haast boeddhisme opnieuw moet gaan uitvinden. Men zoekt natuurlijk ook erg in andere plekken in de wereld daarvoor. En met name in Tibet natuurlijk, waar historische nauwe banden vanuit boeddhisme mee onderhouden worden. Maar ook in bijvoorbeeld Ladakh in Noord-India. Er worden veel monniken uit Tibet en Ladakh naar Mongolië gehaald om mee te helpen om dat boeddhisme opnieuw vorm te geven. Kloosters worden opnieuw opgebouwd, maar men moet dat allemaal opnieuw uitvinden. Er zijn maar een paar kloosters die bewaard zijn gebleven, met name in de hoofdstad, het Gandan-klooster, waar eigenlijk heel Ulaanbaatar omheen is gebouwd. Nou, het Choijin-Lam-klooster, een klooster wat bewaard is gebleven, omdat het altijd door de communistische partij als een museum voor atheïsme is gebruikt. Hè? Hoe niet te leven. Dat is een hele grote ironie natuurlijk, dat een klooster eigenlijk bewaard blijft door het als voorbeeld te stellen van hoe het niet moet. Nou, al die resten worden verzameld door mensen die proberen het boeddhisme nieuw leven in te blazen. En dat is nog heel erg gaande. Hè? Die zoektocht naar nationale identiteit, naar boeddhisme, naar shamanisme. Die spirituele zaken naast die economische boom, die leven erg. En daar is men met man en macht naar op zoek.
Dan probeert men natuurlijk ook allerlei rituelen en dat soort dingen te doen herleven. Hè? Kun je daar iets over vertellen?
Nou, wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vond, was dat de rituele tsamdans, een belangrijke dans in het boeddhisme, opnieuw werd opgevoerd in Mongolië na 1990. En ik was daarbij. Dat was in Ghargorin, de voormalige hoofdstad van Mongolië, mag je haast wel zeggen. En daar waren alle monniken bij elkaar gekomen om die dans opnieuw te doen. In prachtige gewaden met grote maskers die ze daarvoor gemaakt hadden. Maar eigenlijk niemand wist van hoe doe je dat nou? Hè? Dat was ook wel een beetje te zien aan de dansers die zich daarin begaven. Behalve één monnik. En dat was een monnik die als kleine jongen nog had gezien hoe die dans was uitgevoerd. Ik meen in de jaren 30 voor het laatst. En die dus eigenlijk de enige bron was van hoe dat gebeurde. Maar deze monnik was inmiddels op zo'n hoge leeftijd dat hij in een rolstoel zat. Hè? Dus hij moest vanuit zijn rolstoel aanwijzingen geven aan dansers van hoe zij die dans moesten uitvoeren. Ik dacht, dat is wel een heel uitzonderlijk beeld, dat je een dans hebt die zo essentieel wordt geacht dat die opnieuw moet worden uitgevoerd. Maar de enige die dat nog weet of kent of kan, een monnik is, maar die in een rolstoel aanwijzingen moet geven.
ben ooit in Mongolië terechtgekomen door een project om een boeddhistisch klooster op te knappen. En dat was zo'n mooi avontuur. Toen ben ik eigenlijk het jaar daarna weer teruggekomen voor dat project. En zo een beetje van het ene in het andere gerold.
Nou, was Mongolië natuurlijk tot 1990, hè, het jaar van de omwenteling, een communistisch land. En het boeddhisme was in ieder geval aan de oppervlakte eigenlijk totaal verdwenen. En nu is het weer helemaal terug. Kun je iets beschrijven van hoe die omslag gegaan is?
De eerste neiging die heel veel mensen hadden die ooit monnik waren geweest of die daar ervaringen mee hadden, was om meteen op zoek te gaan naar rode gewaden en die aan te doen en weer het monnikschap op te pakken. Maar ja, er was natuurlijk een heel gat geslagen qua kennis en ook qua beleving. Er was altijd wel een ondergrondse religieuze beleving geweest, maar dat was toch echt heel beperkt. En in de laatste decennia van het communisme, toen kwam er ook wel iets meer van religieuze vrijheid en werd er ook wel in het belangrijkste klooster, het Gandan-klooster, werden er weer diensten gehouden. Maar dat was altijd nog wel onder het toezicht oog van een KGB-achtige agent die daarbij stond. Dus dat was zeker niet in volle vrijheid. Maar toen het opeens wel mocht, toen was natuurlijk de vraag hoe. En daar werd deels voor in de eigen geschiedenis gegraven. Maar de Mongoliërs zelf zijn van nature niet hele goede geschiedkundigen. Vanuit hun nomadische insteek laten ze eigenlijk graag achter wat in het verleden behoort. Op het moment dat je het niet meer nodig hebt, dan laat je het achter. Dus ook in het houden van archieven, dat zit niet in hun bloed. Gelukkig eigenlijk dat daar vanuit de Sovjet-invloed wel een aantal initiatieven zijn geweest om religieuze zaken op te slaan. Dus een aantal musea die hadden wel religieuze zaken bewaard. Maar er is natuurlijk ook ontzettend veel verloren gegaan. Het belangrijkste voorbeeld is het standbeeld van Jan Rijsik in het Gandan-klooster. Dat was een enorm standbeeld. En dat is in de jaren 30 compleet verwoest. En het verhaal gaat dat zelfs het metaal van het standbeeld werd omgesmolten om er kogels van te maken, waar de monniken uiteindelijk mee zijn vermoord.
Maar je noemde al dat het ondergronds nog deels in leven was gebleven. Hè? Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Hadden mensen dan boeddhabeeldjes in de steppen verstopt of ergens achter de kast of zo?
Er is één immers ook beroemd verhaal van familie in de Gobi-woestijn die de bewaarders waren van de schatten van Dzanjin Ravja, een van de boeddhistische lama's die actief was in Mongolië. En die had een groot aantal kisten, de grootvader van degene die nu nog leeft. En die kisten heeft hij allemaal begraven in de woestijn. En zijn kleinzoons steeds heimelijk meegenomen naar de woestijn, laten zien waar die kisten zijn. De kisten opgegraven, alle spullen uitgestald die in de kisten lagen en hem één voor één verteld wat de objecten waren. En daarna alles weer ingepakt, weer begraven in de woestijn. En dat een aantal keren achter elkaar, totdat de kleinzoon zich goed kon herinneren waar alle kisten waren en wat erin zat en wat de betekenis daarvan was. Nadat de vrijheid terug is gekomen, is die kleinzoon die is één voor één alle kisten weer langs gegaan en heeft ze langzamerhand, heeft ze niet allemaal in één keer opgehaald, maar langzamerhand heeft hij ze allemaal opgehaald en is ook de bewaarde spullen daarvan weer opgegraven en in een nieuw museum in de Gobi geplaatst.
Spectaculair was natuurlijk dat de Dalai Lama een aantal keren op bezoek geweest is. Hè?
Ja, dat was ook wel voor de Mongoliërs een hele belevenis. Ook politiek natuurlijk een moeilijk verhaal, omdat China natuurlijk er alles aan deed om dat te voorkomen en dat altijd wel tot ook diplomatieke relletjes leed. En vaak was het ook tot op de laatste dag onbekend of het hem ging lukken om te komen, omdat China ook druk uitoefende op luchtvaartmaatschappijen, dat de Dalai Lama niet over Chinees grondgebied mocht vliegen. Maar als het dan toch lukte, dan was het inderdaad een hele happening. Mensen gingen echt helemaal door het dolle heen om hem te kunnen zien. En dat de hele anticipatie daarvan en om dat mee te maken en te zien hoeveel dat voor die mensen betekent, dat was wel heel mooi.
Nou had Mongolië ooit een eigen Dalai Lama, de Gedoktu, die ook als een soort werelds religieus leider Mongolië leidde.
Ja.
En er schijnt nog steeds een reïncarnatie van te zijn. Hoe kijkt men daar in Mongolië tegenaan?
Wat ambivalent. Deze huidige incarnatie die is door de huidige Dalai Lama aangewezen. En hij is, zoals de vorige, ook een van oorsprong Tibetaans persoon. En hij verblijft in Dharamsala. Maar voor een aantal Mongoliërs die waarderen hem heel erg en zien hem ook als een religieuze leider. Maar voor een hoop is het toch een beetje te ver van mijn bedshow. In die zin dat het, ja, het is iemand die pas na 1990 voor het eerst in Mongolië is geweest. Dus de affiniteit en de betrokkenheid wat dat betreft voelen zij wat minder, omdat hij eigenlijk nooit iets met Mongolië heeft kunnen ontwikkelen. Ik zou me kunnen voorstellen dat een volgende incarnatie in Mongolië wordt aangewezen en dan zou dat een hele andere dynamiek kunnen krijgen. Alhoewel misschien de huidige politieke krachten daar wat minder zin in zouden hebben. Ik denk dat zij wel blij zijn en misschien het ook wel enigszins in de hand hebben gewerkt dat de huidige incarnatie wat gemarginaliseerd is. Ze vonden het misschien wat bedreigend dat er een Mongoolse leider zou zijn die misschien wel meer autoriteit zou kunnen krijgen dan dat zij hebben.
Nou, ben je zelf betrokken geweest bij een alliantie voor religie en natuurbescherming? En het idee daarachter is dat die twee met elkaar samengaan, neem ik aan.
Dit is eigenlijk een heel mooi idee dat in elke religie, daar zitten lessen of overleveringen die eigenlijk direct betrekking hebben op de natuur en op het behoud van de natuur. En in de boeddhistische leer zijn ook heel veel aanknopingspunten voor natuurbehoud. Er waren bijvoorbeeld religieuze teksten over de ziel van de rivieren en dat je eigenlijk om die te respecteren zelfs nog niet een druppeltje melk in de rivier zou moeten morsen, omdat daarmee de ziel van streek zou raken. Maar ja, als je dat vertaalt naar de huidige tijd, zou dat toch eigenlijk ook betekenen dat je niet je auto in de rivier ging wassen. En dat was toch een link die mensen nog niet gelegd hadden. Dus om die link te leggen en ook om samen met de boeddhistische gemeenschap dat te helpen uitdragen, dat was een hele mooie ervaring. En wat daarbij ook interessant is, is hoe je omgaat met de grond. En in Mongolië is er een geloof dat je het beste niet in de grond kan vroeten. Maar ja, als je dan nu weer fast forward doet naar Mongolië nu met alle mijnbouw die daar plaatsvindt, ja, is dat eigenlijk iets wat heel erg ingaat tegen die traditionele en religieuze waarden die ze ooit zo sterk hebben gehad. En dan kom je eigenlijk weer terug bij dat stukje zoeken naar identiteit. Wat is nu de Mongoolse identiteit en hoeveel gaan we daarvoor opgeven richting economische belangen of aanpassingen aan westerse maatstaven?
Een ander project waar je in Mongolië bij betrokken bent geweest is het zoeken naar de verdwenen kloosters. Wat was het idee achter dat project?
Het idee achter het project was om in kaart te brengen waar al die kloosters ooit geweest waren voordat die kennis helemaal zou verdwijnen. In de jaren 70 is er een onderzoeker geweest die wel het lef heeft gehad om Mongolië af te reizen en om te gaan kijken waar kloosters geweest zouden zijn. Maar hij moest dat met hele beperkte middelen doen.
Bij wie was dat?
Rinchen. En die heeft er ook een kaart van gemaakt per provincie. Maar dat waren ook hele grove kaarten, dus het was eigenlijk niet heel goed op te zien waar dat nou was. En er was ook verder geen beschrijving of wat dan ook. Het waren gewoon puntjes met een naam erbij. Dus wat vanuit de Arts Council van Mongolië is geïnitieerd, is een project om in verschillende teams het land af te reizen en op zoek te gaan naar overblijfselen van kloosters, aangevuld met de verhalen van de mensen die er in de buurt woonden. En daarbij zijn uiteindelijk iets van 1000 kloosters geïdentificeerd. Van elke plek is een GPS-locatie genomen en zijn ook een aantal foto's gemaakt. Ook wel schitterend om te zien. Bij één klooster, daar was nog een heel veld aan kleine Boeddha-beeldjes wat daar lag. Maar er lagen dus allemaal onthoofde Boeddha-beeldjes. Want dat vind ik toch wel interessant dat de communisten blijkbaar toch nog wel bang waren voor de Boeddha. Dat ze hem maar wel onthoofd hebben en deels ook verbrand. Maar ja, die beeldjes lagen er allemaal nog meer dan 70 jaar na dato.
De Tjalling Halbertsma en Guido Verboom over Mongolië. Meer informatie is te vinden op onze website.
Eind volgend jaar is de boeddhistische omroep geen zelfstandig zendgemachtigde meer. Toch willen we graag programma's met een boeddhistisch hart blijven maken. En dat kan, als we het samen doen. In een tijd waarin het in omroepland beter en sneller moet, hebben we het met u liever over geduld, over wijsheid en over compassie, over geluk en levenskunst. Om de bezuinigingen van de overheid te compenseren, hebben we uw steun nodig. En daarom zeggen we, verrijk je karma, word vriend van de bos. En dat kan al vanaf 11 euro. Surf naar www.verrijkjekarma.nl. Bedankt. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Maurice Laparrière. Techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gertsen. Op onze website bosrtv.nl kunt u van alles vinden over onze radio- en tv-programma's en ook een archief met al onze uitzendingen. Op Facebook zijn we te vinden onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Volgende week dinsdag zijn we er weer op Radio 5 met Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan.